Gooise museumschatten zijn te bewonderen in vaste en tijdelijke tentoonstellingen, maar een nog veel groter deel is veilig opgeborgen in depots en op te zoeken in de collectieportal van de samenwerkende musea in Gooi en Vecht. Mijn naam is Caspar Stalenhoef en in deze podcast zoeken we een aantal museumschatten online op en horen we welk verhaal erachter zit. De grote kerk van Naarden heeft iets wat geen enkele andere kerk in Nederland heeft, of nu nog heeft. Een plafond dat uitgebreid beschilderd is met Bijbelse voorstellingen. Normaal te zien op 25 meter hoogte, maar nu de meer dan 500 jaar oude schilderingen worden gerestaureerd, kunnen specialisten en het publiek een steigervloer beklimmen om ze van dichtbij te zien. Hoe zijn die schilderingen toen gemaakt en wie maakt ze nu weer bestand voor de toekomst?
Voor de grote kerk is het kantoor. Ik neem aan deze.
Luid en duidelijk.
Ja.
Mijn naam is Caspar Stalenhoef en samen met Laura Grijns zijn we dus in Naarden. En wel op het middelpunt van deze vestingstad. De kerk die er al bijna 550 jaar staat. En dat is bijzonder, want Naarden is in de bijna 700 jaar sinds het verkrijgen van stadsrechten meerdere keren verwoest door oorlogen en stadsbranden. Deze kerk werd in de 15e eeuw herbouwd, mede dankzij de Naardense lakenindustrie, die op dat moment groter was dan die in Leiden.
Daar zijn ze.
Hallo!
Hallo!
Hallo.
Kom erin!
Dankjewel!
Fijn!
We hebben afgesproken met Esmee Stam. Zij werkt bij de Grote Kerk als religieus erfgoedspecialist. En zij neemt ons mee naar de kerk en stelt ons straks voor aan de restauratoren. Normaal gesproken, als je hier binnenkomt en een stukje doorloopt, dan zie je de schilderingen meteen op grote hoogte. Het plafond van het middenschip, een eikenhouten tongewelf, is over de hele lengte versierd met Bijbelse voorstellingen.
Esmee, jij gaat ons laten zien waar de plafondschildering te zien is. Want als we om dit koor heen lopen, dan zien we het nu tijdelijk niet, hè?
Nee, dat klopt inderdaad. Het plafond is verborgen aan ons oog door een grote stijgertrap en een stijgervloer.
Ja, dus normaal gesproken als je in de kerk zit, je kijkt naar boven, dan zie je ze, waar we vandaag over gaan praten. Nu kunnen we het zien op een heel bijzondere plek.
Jazeker, wij kunnen nu eigenlijk oog in oog staan met die prachtige schilderij, met het mooie plafond. En dat kan dankzij de restauratie.
Ja, dus wat we normaal op hoeveel meter afstand bekijken?
25 meter.
Ja, 25 meter en nu kun je er gewoon met je neus op.
Ja.
Zullen we dat gaan doen door de steiger te beklimmen?
Jazeker, ja.
Iedereen is welkom, maar je moet wel flink trappen kunnen lopen.
Hoeveel treden is het?
90 treden.
90 treden. Oké.
Okay. Ik heb ze geteld.
En het mag kort lijken, maar anderhalve minuut later komen we bovenaan.
En je moet zeker even ervan bij komen, ja.
Ongelooflijk. Nou, fit word je er wel van, natuurlijk.
Laten we beginnen bij wat we eigenlijk zien nu we hierboven staan, Esmee. We staan nu heel dichtbij en nu zien we eigenlijk ook hoe groot ze zijn. Op afstand beneden 25 meter heb je dat misschien iets minder door, hè? Maar nu hierboven, we kijken naar hoeveel zijn het er?
Nou, we kijken hier naar in totaal 27 panelen.
Ja.
En het is, nou ik zei het net, op 25 meter hoogte. Maar nu we inderdaad zo hier er dichtbij staan, zie je pas hoe groot die panelen zijn. Want per stuk zijn ze wel 4 meter breed en 7 meter hoog.
Ja.
En er zit natuurlijk een bolling in, dus dat vertekent wat. Maar groot, ja. En eigenlijk over de hele lengte van de kerk is het beschilderd.
Juist. Over de hele lengte van de kerk en eigenlijk vormen deze dwarsbalken een soort van afscheiding, waardoor je dus losse panelen krijgt of losse afbeeldingen. En dat zijn er dus 11 aan elke kant?
Nou, we zien aan elke zijde, dus aan de noord- en de zuidzijde, zien we 11 panelen. En dan zien we in de koorsluiting, in de apsis, daar zien we 5 panelen.
Ja, daar is die in 5 onderdelen verdeeld. En wat is er eigenlijk afgebeeld?
Ja, er is hier heel veel afgebeeld.
Ja.
Het is eigenlijk een soort groot stripverhaal, zou je kunnen zeggen.
Allemaal losse afbeeldingen.
Allemaal losse afbeeldingen die samen een groot verhaal vertellen. En aan de noordzijde zijn allemaal scènes afgebeeld uit het lijdensverhaal van Christus.
Mm-hmm.
Dus dat is het Nieuwe Testament. En aan de zuidzijde, daar zijn afbeeldingen afgebeeld uit het Oude Testament. En dat zijn zogeheten prefiguraties. Dat is gelijk al een moeilijke term die we erin gooien. Maar dat zijn eigenlijk voorafbeeldingen of voorspellingen van die scènes uit het Nieuwe Testament.
Ja, dus het Oude Testament had al verhalen die in het Nieuwe Testament via Jezus Christus zijn uitgekomen, als het ware.
Ja, inderdaad. Ja. En we staan hier bijvoorbeeld bij eentje.
Ja.
We zien aan de ene kant zien we de graflegging van Jezus. Dus Jezus die zit in zo'n mooie linnen doek en hij wordt in een graf gelegd. En aan de andere kant zien we eigenlijk een hele andere afbeelding. Daar zien we een groot schip. Het is een middeleeuws schip, een koggeschip. En daar wordt iemand overboord gegooid.
Mm-hmm.
Overboord gejonast. Dus het is Jonas.
Ja.
En hij komt terecht in de walvis, in die vis die wij zien. En Jonas die verblijft 3 dagen in die buik van de walvis. En net als Jonas zit ook Jezus 3 dagen in zijn graf. En daarna komt hij eruit.
Juist, dus daarom noem je dat een prefiguratie.
Ja, precies. Ja.
Wanneer zijn de schilderingen gemaakt?
Nou, de schilderingen zijn al heel oud. Ze zijn 500 jaar geleden gemaakt. Tussen 1510 en 1518. En dat is ook wel een hele interessante tijd. Omdat we dan precies van de middeleeuwen naar de renaissance gaan. En ook zijn we hier op een interessant kruispunt van tijden wat betreft het christendom. Want we gaan natuurlijk van de katholieke tijd of het onverdeelde christendom richting het protestantisme. Nou, daar zijn we nog niet helemaal hier. Maar toch is het interessant dat een aantal decennia, tientallen jaren nadat dit is geschilderd, dat deze kerk protestants is geworden.
Ja, nu is de kerk beneden helemaal wit. Mm-hmm. Hè, met witte, strak, je zou zeggen gestukte wanden. Maar ik weet eigenlijk niet wel gewoon. Ze zijn nu helemaal wit en sober. En eigenlijk deze plafondschildering, dat is eigenlijk een katholiek gebruik om het hele verhaal uit te beelden en je kerk te decoreren.
Ja.
En waarschijnlijk was de kerk ook zo dan, of niet?
Ja, waarschijnlijk was de kerk beneden inderdaad ook versierd. Met misschien wel wandschilderingen, beelden, ook heel veel altaren. We weten dat eigenlijk onder elk paneel van dit gewelf een altaar heeft gestaan. En vaak had het ook te maken met wat er boven stond.
Ja, want ik begreep dat de lakenproductie was heel hoog, groter dan Leiden zelfs. En dus eigenlijk is dit hele plafondgewelf ook gefinancierd door textielondernemers, als het ware. Wat je nu ondernemers zou noemen.
Ja, zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen, inderdaad. Veel gilden. Dus eigenlijk die verschillende processen in dat, die verschillende beroepen in dat proces van het laken maken, die verenigden zich in die gilden. Bijvoorbeeld het wolververschilden. En die verschillende gilden die hebben dan hier panelen gefinancierd. En inderdaad, als één paneel gefinancierd werd door een bepaald gilde, stond daaronder ook een altaar van dat gilde. Maar niet alleen gilden zijn hier, ook rijke families bijvoorbeeld.
Het is een meer dan 500 jaar oude schildering. En ja, dat zou je natuurlijk willen, dat die zichzelf dat in stand blijft. Maar dat heeft gewoon aandacht nodig, blijvend. Hè?
Ja.
Hoe werkt dat?
Ja, zeker. Nou, wij zijn heel trots op dit gewelf. En het is ook echt een heel indrukwekkend kunstwerk. Wat je nergens in Nederland zo goed bewaard ziet.
Ja.
Zoveel beschilderd ook. Wij noemen onszelf daarom ook wel de Sixtijnse kapel van het Noorden.
Mm-hmm.
Heel bescheiden zijn we, maar toch goed te onderbouwen, denk ik.
Ik had ook opgezocht, het is ongeveer in dezelfde tijd geschilderd.
Zeker, het is eigenlijk precies in dezelfde tijd geschilderd. Ja, ja. Je wil inderdaad dat dat behouden blijft. Maar wij zagen in 2020 was dat, dus een paar jaar geleden inmiddels al, zagen wij vlekkerigheid ontstaan in het gewelf, witte vlekken eigenlijk.
Ja.
En dat was voor ons reden om restauratoren erbij te roepen.
Aan de bel te trekken eigenlijk
de
ook, denk ik dan.
Trekken, zeker, ja. Toen is de conditieonderzoek uitgevoerd.
dat vooronderzoek is uitgevoerd door Roos Kepler en Hinke Sigmond. En die hebben een heel team samengesteld waar ze straks meer over vertellen. Roos en Hinke zijn allebei gediplomeerde restauratoren van historische binnenruimte. Roos werkte eerder in het Metropolitan Museum in New York, in Kasteel Keukenhof in Lisse en het Burgerweeshuis in Zierikzee. Hinke in het Knoll House in Zuidoost-Engeland en het IJsse-IJsinga Planetarium. En samen hebben ze eerder restauratiewerk gedaan in het Trippenhuis in Amsterdam.
En wat mij zo verwondert is dat het eigenlijk nu je dan op die steigervloer is, dat het heel intiem is en een soort van klein. En dan valt die hele grote massa van zo'n kerk weg. Hè? Dat het zo anders wat ruimte met je doet eigenlijk.
Ja, die moeten dus nu. Ik kan me nu bijna niet voorstellen dat we nu op die enorme kerk staan die hieronder is. Het lijkt net of we in een kelder zijn nu eigenlijk.
Heb je geen last van hoogtevrees?
Hinke?
Nee. Nee, nou ja, hij is nu afgesloten, deze vloer. Hè? En dat hebben ze ook heel zorgvuldig gedaan. Expres, langs de randen is het helemaal afgedekt. Zodat we eigenlijk de ruimte hieronder ook niet zien. Dus we staan in feite eigenlijk ook in een soort... worden omarmd, vind ik bijna, door dit gewelf. Alleen ja, de trap en het hijsluik wat hier is. Zodat we onze grote apparatuur naar boven kunnen hijsen. Ja, als je dan naar beneden kijkt... Dan gaat er bij mij ook wel een kleine hartslag omhoog, hoor.
Word je weer even aan herinnerd, ja, waar je bent.
Ja.
Roos?
Want we zijn hier al sinds 2020 mee bezig. En toen Hink en ik hier voor het eerst kwamen kijken, toen was er dus nog helemaal geen steiger. Dus toen liepen we hier op de grote balk die hier in het midden loopt, stonden we daarop.
Met vast bij haar middel, ja, terwijl Roos foto's nam, ja. Links en rechts van wat panelen om wat schadebeelden te zien.
En toen hebben we natuurlijk wel overlegd van oké, hoe gaan we dit dan aanpakken? Hè? Moet er een hoogwerker of moet er een steiger? Nou, toen was vrij snel duidelijk dat er gewoon zo'n steigervloer van voor tot achter moet liggen. Om dit gewelf van 700 vierkante meter met 1400 planken daar toegang tot te hebben. En eerst hebben Hink en ik natuurlijk heel erg overlegd van wat moeten we? We moeten eerst een conditieopname. Dus hoe is het met onze patiënt? En dan heb je dus 27 panelen, maar je kan niet alle 27 panelen onderzoeken in de 3 maanden die wij toen hadden. Dus toen hebben we ervoor gekozen om er 6 te doen op een aantal strategische plekken.
En dat was eigenlijk een geluk bij een ongeluk, coronacrisis, dat toen ineens kon gebeuren.
Klopt.
Eigenlijk hebben jullie daar heel snel op geacteerd van hé, de kerk is toch dicht.
Eigenlijk heeft de directie van de kerk daar heel snel op geacteerd. Want die dacht, dus we kunnen geen events doen. Dus nu is het moment om een vooronderzoek te doen.
Fantastisch, ja. En wat kwamen jullie tegen?
Je moet beseffen, deze patiënt is 500 jaar oud. Dus in die 500 jaar, het is in feite een wonder dat het er nog is. Hè. Zoveel houten gewelven zijn verloren gegaan door brand of allerlei andere rampen. En wat wij zien is ontzettend veel. En eigenlijk zien we elke dag weer iets nieuws of nog iets anders. Niks is hetzelfde. Maar om even in de basis zijn we bijvoorbeeld al meer dan 100 handtekeningen tegengekomen.
Van wie?
Ja, nou dat is een vraag waar wij ook heel nieuwsgierig zijn naar de antwoorden.
Er staan dus tussen de geschilderde voorstellingen staan handtekeningen.
Ja, en een van onze restauratoren uit ons team, Johanneke Verhaven, zij is schilderijrestaurator. En zij heeft zich compleet gestort op het verzamelen en in kaart brengen van al deze handtekeningen. En zij heeft ze ook helemaal gerubriceerd op, als je iets kan zeggen over een jaartal wat er soms bij staat. Sommige zijn ingekrast, ze zijn ingeponst, ze zijn met potlood, met verf.
Bij Jona staat iets van 1822D, dat is ook een handtekening. Zo ziet ook een handtekening.
Van die handtekeningen, maar het is...
Daaronder staat een zwarte.
Ja, en
gestempeld.
En een P staat daar ook. Oh, ja.
EDD, daar links.
Ja.
EDB. Sommige weten we van dat mensen zijn die hier daadwerkelijk werk hebben uitgevoerd. We weten niet precies wat ze hebben gedaan, maar we weten wel dat ze hier hebben gewerkt aan de schilderingen. Ja. Maar van heel veel andere handtekeningen hebben we geen idee. En het zijn ook handtekeningen waarvan de oudste, geloof ik, uit 17 nog iets is. Dus we weten nog steeds...
Ja. Maar niet van 15, 18, dus de maker
niet van de makers,
is,
nee.
Die is onbekend.
Ja.
Dat is het grote mysterie.
Ja.
En ook, wat mij zo opvalt, is dat het zo drogig is. Je ziet haast niet verf erop.
Geen glans bedoel je?
Nee, het lijkt wel
Nou, dat
een soort
heel
van
goed.
Geabsorbeerde spons.
Ja, nee, dat klopt. Dat is wel echt het unieke van deze schildering, dat ze nog mat zijn. En dat ze dus niet in het verleden of er een glanzende vernis overheen gezet is, of dat er met een olieverf iets mee gedaan is. En dat vinden wij dus heel bijzonder, daar worden we ook echt heel blij van.
Want het is het kenmerk van dit verfsysteem is dat het mat is.
Van dit is geen plafond.
Dit specifieke plafond hebben we ontzettend veel verfmonsters genomen, omdat we wilden weten, wat voor verf is dit? Ja. Het is geen olieverf.
Nee.
Het is iets anders. Dat betekent dat een verf bestaat uit een pigment en een bindmiddel. Een olieverf bestaat uit een pigment en een olie. Maar hier is het dus geen olie. Het is een pigment en het bindmiddel, daar zijn we dus naar op zoek. En het is waarschijnlijk een lijmverf. En die oogt mat. Dus dat hoort. Het hoort er zo uit te zien. En het is, wat Roos zegt, heel bijzonder dat zo is. Omdat in het verleden, als er dan werd gerestaureerd of er werd aan gewerkt, ja, dan werd alles toch met een vernis dichtgezet. Zo van, dan zit het vast.
Ja.
Maar dan wordt het donker en glanzend.
Ja. Dus jullie zijn nu ook heel erg met respect voor de tijd en het materiaal van toen aan het vastzetten, hè? Want jullie zijn niet het aan het aanvullen en lekker bijwerken, neusje afmaken of zo.
Nee. Want, en de eerste vraag was eigenlijk vanuit de kerk van wat is de conditie? Ja. Wij zien vanaf de grond het ontstaan van witte vlekken en we zien wat donkere vlekken. Wat is hier eigenlijk aan de hand?
Ja, dus dat hebben vocht achter, zou je dan denken.
Ja, en dat was al wel meteen uitgezocht en ook uitgesloten. En wat Hink en ik hebben gedaan is van oké, wat zijn dan die witte vlekken en wat zijn die bruine vlekken en kun je die afnemen of kun je die niet afnemen en hoeveel verf zit er eigenlijk los? Hè, dus echt dat aspect van behoud en vlekken. En vlekken willen we dus terugtonen of wegnemen, zodat het verhaal weer beter leesbaar is. Want eerst werd je oog naar al die witte vlekken getrokken en dat wil je dus wegnemen, zodat je oog het verhaal goed kan lezen.
We staan nu voor één paneel, Hinke, en daar kun je zowel vertellen hoe zo'n paneel is opgebouwd, tussen 1510 en 1518, en wat er in de loop van de tijd eigenlijk aan veranderd is.
Ja, nou, wat we zien is in het midden een zwart kader met daarin een figuratieve voorstelling, de wederopstanding.
Ja.
En in diverse kleuren. En aan de buitenzijde, rondom deze figuratieve voorstelling, zie je bloemen. Helemaal rondom.
Ja, dat kenmerkt alle voorstellingen hier eigenlijk. Hè? Ja. Rondom de afbeeldingen zit zo'n floraal motief eigenlijk.
Ja, dat herhaalt zich.
Ja.
En eigenlijk zie je in de basis eigenlijk het kale hout. Dus de florale voorstellingen zijn geschilderd op het kale hout.
Ja, dat bruinige kleur is gewoon van het hout zelf.
Ja, precies. Maar je ziet op het kale hout, vooral aan de bovenzijde, zien we allerlei soort witte grote vlekken. En die zitten rondom die schroeven. En het ziet er soort uit als een soort witte verf. Mat.
Ja, ja. Soort vlekken.
Ja, en nou dat is dus dat is oud restauratiemateriaal.
Daar zijn jullie achter gekomen?
We hebben hier verfmonsters van genomen. Die zijn naar het laboratorium gegaan, want we moeten weten wat het is. Ja. Waar bestaat het uit?
Ja.
En kunnen we dit eraf halen?
Ja.
Nou, en dat kan gelukkig. En het is dus verkleurd, gedegradeerd restauratiemateriaal. Hmm. Dus dit was niet zo in de jaren 60, maar het is dus wittig geworden.
Ja, door een eerdere restauratie is dat zo uit komen te zien. Ja.
De tijd heeft het er zo laten
Ja, precies. Dat en dat geeft jullie dus permissie om het dus proberen weg te halen, omdat het niet oud is. En je zegt dus een restauratie, want er was hier eerder dus, wat is het, 50 jaar geleden ongeveer, heeft hier ook een grote restauratie plaatsgevonden.
Ja, in de jaren 60 van de vorige eeuw.
Mm-hmm.
En toen is er toenertijd begonnen met eigenlijk het werken aan de planken. En toen er al bezig was gegaan, toen is uiteindelijk Fischer Mera erbij betrokken. Van toenertijd het Centraal Lab. Dat is nu eigenlijk de huidige RCE.
Mm-hmm.
En hij heeft de restauratie geleid.
Ja.
Hij is in 2021 overleden. Toen waren wij natuurlijk al begonnen met het vooronderzoek.
Ja.
En ook met de eerste pilotrestauratie hebben gedaan. Dus dat is wel heel mooi.
Hebben we met hem kunnen praten?
Ja.
Nee, wij hebben niet met hem gesproken. Oh. Maar Bernice Krijns van de RCE heeft wel met hem gesproken.
Mm-hmm.
En we hebben ook vorige week of twee weken geleden zijn zoon op de steiger gehad. Mm. En dat is echt heel waardevol gebleken. Want wat daaruit komt is dat hij voor die tijd toen werkte hij heel terughoudend. Dus hij heeft geen olieverf gebruikt en hij heeft geen vernis gebruikt. En we hebben uit de verslagen van de bouwvergadering hebben we kunnen halen dat hij een bepaald idee had en dan toegedacht, oh nee, dat gaan we toch niet doen, want dat materiaal is niet stabiel genoeg. Dus in die zin was hij een hele goede voorganger, want wat wij nu doen is ook zo min mogelijk.
Want er waren wel vroeger restauratoren die brutaler waren.
Ja,
en zich meer bemoeide met wat er was achtergebleven.
Ja, precies.
Mooi maken.
Het mooi maken.
Dus mooi maken, het afmaken.
Ja.
Gewoon zelf, dus dat betekent gewoon zelf kleur, verf toevoegen bijvoorbeeld.
Ja, of dat je dan die verhalen die je hier ziet, die zijn natuurlijk wel vrij gestandardiseerd. Dus je zou er wat bij kunnen bedenken van, oh, hier mist een, daar bijvoorbeeld in het koor, daar missen engelen. Die zou je kunnen bijschilderen.
Omdat die altijd bij het laatste oordeel te zien zijn.
En die vraag krijgen wij ook regelmatig. Oh, gaan jullie die engelen allemaal bijschilderen?
Ja, precies.
Nee, dat gaan we niet doen.
Nee.
En dat heeft hij dus ook niet gedaan.
Ja, en dat is nu met jullie ook jullie richtlijn. Je doet eigenlijk zo min mogelijk, maar je wilt het wel. Ja, jullie zeiden net leesbaarder maken. Hè? Is dat een beetje de bottom line?
Ja, nou ja, de ethiek die eigenlijk Mera al uitdroeg, is hetzelfde wat wij eigenlijk op de opleiding leren. Dus hij is daarin echt een voorganger geweest. Ja. Je doet zo min mogelijk, maar je doet ook echt eerst onderzoek. Ja. Je gaat nooit zomaar ergens aan beginnen zonder dat je weet waar je mee te maken hebt en waarom en wat het is. In het koor zijn in het verleden de kogels door het dak gevlogen. En dat betekent dat een deel van die schildering is gewoon verdwenen. Die is weg. En wat ze toen hadden gedaan, is het opnieuw op een vrij, moet dat zeggen, simplistische manier het opnieuw geschilderd. Hè? Maar het zag er echt een beetje uit als een soort eenvoudige illustratie. Maar toen Mera hier kwam in de jaren 60 en dat zo aantrof, dat deed echt geen recht aan de mooie schilderingen die je hier ziet. Dus wat ze hebben gedaan is die een beetje knullige reconstructie hebben ze eruit gehaald. Ja. En wat doe je dan?
Ja.
Wat doe je dan? Ga je dan opnieuw alle planken er weer inzetten? Je denkt, ik weet waar de voorbeelden vandaan komen. Wij gaan dit eens eventjes prachtig helemaal opnieuw schilderen. En dat is dus niet wat je dan doet.
Nee.
Want je weet niet hoe het er heeft uitgezien. Dat weet je gewoon niet.
Je kunt niet op die stoel van die schilders van toen gaan zitten.
Nee, en je pretendeert dan ook dat iets oud is. Terwijl dat natuurlijk niet zo is, want het is nieuw.
Ja.
Dus dat is een van die keuzes die Mera heeft gemaakt. Wat hij wel heeft gedaan. Kijk, de helft van die engelen waren nog zichtbaar.
Mm-hmm.
Dus het is ook de vraag, wat doe je dan? En wat ze hebben gedaan is eigenlijk de vorm door middel van een soort streepjestechniek afmaken. Maar heel erg, genuanceerd in de zin van heel gevoelig. Dus het loopt eigenlijk over in de lucht. Het verdwijnt in een soort mist.
Je suggereert het dan veel meer?
Ja, en het grappige is, als je er nu zo voor staat, dan denk je echt, dat is echt heel vreemd. Hè? Dit lichaam houdt gewoon op en het verdwijnt in de mist. Maar het gekke is, als je dus beneden staat, want we hebben na de pilot, was de steiger weg, stonden we beneden en dacht,
het werkt.
Ja.
Ja.
Dus dat maakt eigenlijk, denk ik, ook voor ons wel in onze keuzes, je oog maakt soms veel meer af dan je denkt. En daar moet je ook rekening mee houden in je werk.
Ja, en wat je ook ziet, dat ook waar wij dan heel blij van worden, we staan er toevallig voor, maar Jezus wordt daar vastgehouden, onder andere door Nicodemus. En hij heeft een prachtige baard en een hele mooie hoed op met hele kleine stippeltjes erop. Die wij dus kunnen zien als we op de steiger hier aan het werk zijn.
Mm-hmm.
Maar die je niet vanaf beneden kan zien.
Nee.
Maar die verfijning van de schildertechniek, dat heeft uiteindelijk toch een vertaalslag. Hè? Als je beneden staat, dat het dan toch mooier of beter leest.
Telt het toch bij aan het totaal van het beeld.
En dat zien we hier ook. Hè? Er zijn verschillende handen. Dus je hebt hele verfijnde details, maar je hebt ook veel grovere details.
Verfijnde hand, je bedoelt dus ook meerdere mensen hebben hier aan geschilderd.
Ja, dat het vermoeden hebben we wel.
Ja.
En denken jullie ook dat je iets zou kunnen ontdekken over wie dit dan ooit heeft gemaakt? Want het is waarschijnlijk dus niet door één iemand gemaakt hier liggend op een steiger. Of heeft die persoon helemaal niet gelegen?
Ja, we zouden graag terug in de tijd willen gaan om dat te zien. Want ik denk soms ook dat we dat een beetje misschien wel bagatelliseren. Hè? Dat ze het misschien allemaal niet konden of dat ze er niet bij konden. Ik denk dat we gewoon dat niet weten. Ik denk dat er misschien gewoon houten steigers hier gebouwd zijn in de kerk.
Wat ook echt heel leuk is dat wij hebben natuurlijk ook die vraag. Hè? Want we hadden het er net over dat het geen olieverf is, maar een verf met waarschijnlijk een dierlijke lijm erin. Maar die verven die moet je warm verwerken, want anders gaan ze geleren, kun je ze niet aanbrengen. Dus wij zaten natuurlijk ook al, ja, dan
heb
zit
je een potje met vuur dan?
Ja, zit je in de 16e eeuw, dan moet je 25 meter een stijger op. Hoe hou je dan je lijm of je verf warm?
En
ja.
Hoe doe je dat?
Nou ja, kijk, er zijn dus de studenten van de Universiteit van Amsterdam, die hebben met hun hoofddocent hebben ze alle oude recepturen nagezocht. En dan kom je dus tegen van, oh, er wordt azijn aan toegevoegd. Ja, ze hebben het uitgetest en daadwerkelijk met azijn, er staan helemaal geen verhoudingen in, blijft die verf veel beter strijkbaar.
Ja. Dus je bent als een soort alchemist ook bezig om dingetjes uit te proberen. Ja. En met een kruikje of zo onder je potje ga je de trap op.
Nou ja, je maakt dus verschillende soorten lijm. En dan breng je hem onverwarmd aan. En dan breng je hem verwarmd aan. En je brengt hem aan dat als er een scheut azijn in zit. En dan kijk je dus van, oké, wat zie ik hier? Ja. En hier hebben we bijvoorbeeld, als je dichtbij kijkt, zie je belletjes. Je ziet een soort van kratertjes op de plekken waar de verf dik is. Ah. En dat zie je dan dus ook op je reconstructie. Dan zie je dus dat die kratertjes ontstaan en denk je, dit...
Dat lijkt erop.
Ja, precies.
En jullie zeiden van, wij zijn een multidisciplinair team. Nou, ik ken dat begrip vooral uit de zorg. Dus ik vroeg me heel erg af van, hoe gaat dat precies in zijn werk? Staan jullie met elkaar voor de patiënt en bepalen jullie dan gezamenlijk hoe dat plan van aanpak? Of hoe gaat dat? Wat zijn de rollen?
Nou ja, dat is een hele goede vraag, want we hebben natuurlijk te maken met een houten drager en verf op hout. Dus we hebben een houtrestaurator, houten meubelrestaurator Maurice Temers. Hij doet al de conserverende handelingen aan het hout. Dus de splinters en de scheuren, daar zorgt hij voor, de ophanging. De spanningen die zijn ontstaan door de latere de schroeven die erin zijn gedraaid. En dan hebben we verder schilderijenrestauratoren en historische binnenruimterestauratoren. En wij houden ons dus bezig met de conservering van de verflaag op het hout.
Ja. Een heel team. Hoeveel mensen zijn erbij betrokken?
10. En wat je zegt van hoe doe je zo'n, hoe rol je dan zo'n behandeling uit? Nou, Roos en ik zijn en Maurice en Johanneke zijn bij het voortraject betrokken geweest. Dus wij zijn al eigenlijk 4 jaar hebben we deze aanloop genomen van onderzoek en nadenken over de behandeling. Roos en ik die zijn dan van de dagelijkse, van de projectleiding. Maar in feite, als het over de inhoud gaat, heeft eigenlijk elke restaurator in het team heeft zijn rol en zijn bijdrage aan het totaalresultaat.
Ja. En dat is eigenlijk wel interessant, want er zijn heel veel verschillende mensen nu betrokken eigenlijk. En jullie hebben je team, je multidisciplinaire team van 10. Maar er zijn ook studenten die hier onderzoek doen. Wie hebben jullie allemaal nog meer die hier over de plank gaan?
Nou ja, dat was wel wat een balletje wat Hink en ik hadden opgegooid. Van ja, als er nou 2 jaar lang een stijger staat, dan kun je niet alleen maar restaureren. Dan moet er eigenlijk ook onderzoek gedaan worden. Dus heel dankbaar zijn er nu de Universiteit van Amsterdam met de opleiding restauratie en conservering. Die hebben meegedraaid van de afdeling hout en historische binnenruimte. Ja, dus dan draag je ook je kennis over.
Ja.
En ook van de Universiteit Utrecht. Daar hebben studenten, dat is dan wel weer een andere discipline. Dus niet de restauratie, maar die hebben een 3D-reconstructie gemaakt.
We hebben met collega's in Oslo gesproken. Want daar hebben ze natuurlijk allemaal van die staafkerken met heel veel van die matte verf. Dus wat doen zij? Komt dat overeen?
En dat kwam overeen. Dus dat is dan fijne ruggespraak heb je dan. En een collega uit Duitsland heeft ons ook verder geadviseerd. Hè. Dan kan je gewoon met elkaar sparren van wij willen graag dit doen. Of wij doen dit. We hebben dat bij de pilot uitgevoerd. En dan heeft zij nog wat tweaks. Van ik zou die penseel zo houden. Of weet je. Maar...
Ja, hele praktische tips eigenlijk. Hele praktische tips.
Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat je bent eigenlijk met een heel klein groepje super experts. En die zitten gewoon Europees wijd of wereldwijd dat allemaal te doen. En eigenlijk ben je een soort van kennishub ook tegelijkertijd.
Ja, zo kan je het inderdaad wel noemen. En dat vind ik ook heel erg leuk. En Hinke ook. En dit is ook denk ik waarom wij historische binnenruimterestaurator zijn. Want we zijn continu macro, micro. Mm. Dus je moet je team met je team samenwerken. En wat belangrijk is natuurlijk dat eerst al die verf die los zit, dat die vast zit voordat Maurice een plank uit kan nemen om daar iets mee te doen. Ja. Dus je hebt die hele logistiek van en de behandelstappen en de 3 stijgers. We hebben een hele grote stijger hier staan, hebben jullie gezien. Daar kan je ongeveer met 4 personen op. En we hebben dan ook nog 2 kleinere rolstijgers. En daar sta je met 1 persoon op. En je moet in de hoogte werken, je moet beneden werken. Dus hoe gaat dat? Hoe organiseer je dat?
En mensen kunnen jullie ook zien?
Op de vrijdagmiddag zijn er rondleidingen vanaf 1 uur. En dan zijn wij inderdaad tot 5 uur aan het werk.
Leuk.
rondleidingen zijn dus op vrijdagmiddag, terwijl de restauratoren aan het werk zijn, maar ook op zaterdag en zondag. De kaartverkoop gaat via de website grotekerknaarden.nl. Tijdens het erfgoedfestival Gooivecht wordt in de Grote Kerk ook een nieuwe bezoekersbeleving gelanceerd. Met muziek en verhalen, de hoogte- en dieptepunten uit de geschiedenis van deze kerk en de stad Naarden. Meer informatie over het erfgoedfestival vind je op erfgoedfestivalgooivecht.nl. Dit was het voor deze podcast. Tot de volgende!